Hallo en welkom bij What You Will Hear Is True, een podcast van Poetry International over poëzie, over de impact van poëzie, over poëzie uit Nederland en de rest van de wereld, over woordkunst en over taal, talen en vertalen. We spreken met dichters, vertalers en liefhebbers. We laten poëzie horen en alles wat u als poëzie in de oren klinkt. Actueel en eigentijds. Poëzie van vroeger en nu.
Ik heb het ook nog niet begrepen en nog steeds begrijp ik het niet. Dat je samen kan zijn met iemand onder de douche of op vakantie of in een bus of in een trein, begrijp ik het. Maar samen zijn met iemand om te dichten of iets te maken, dat begrijp ik niet. Omdat soms lig je met iemand in bed, maar die persoon gaat naar zijn slaap en je gaat naar je eigen slaap.
We hebben elkaar niet gezien, hè? Niet in het echt. We hebben zelfs ook niet gezoomd samen. De ontmoeting gebeurt dus echt in de bundel zelf.
In deze podcastaflevering, een gezamenlijke productie van Poetry International en Poëziecentrum Gent, Rodaan Al-Khalidi en Maud van Houwaard. Deze aflevering is de eerste aflevering van Poetry International's podcastserie What You Will Hear Is True. En tevens aflevering 5 van de serie Beeldspraak van het Poëziecentrum Gent. Mijn naam is Jan Baken en ik trof beide dichters eind 2020. We spraken met elkaar voor het eerst over een gezamenlijke bundel Samen Alt Hopen. Rodaan en ik zaten op ruim 1,5 meter afstand van elkaar in de prachtige Zwolse boekhandel Waanders in de Broeren. En Maud zat op ruim 200 kilometer afstand van ons in haar huis in Antwerpen. We keken naar elkaar via een Zoom-verbinding. Het was de eerste half virtuele samenkomst, het eerste gesprek ook, van de beide dichters in het kader van dit gezamenlijk geschreven boek. Een gesprek over het dichterschap, over het dagelijks leven, over de trillingen van de stad, experimenteren met zinnen, over poëzie als tegengif tegen polarisering, over leven en dood en over samenschrijven. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Samen een bundel maken? Maud? Rodaan?
Meerte belde mij van A-water. Ze zei, zou je 5 gedichten schrijven voor het thema samenleven? Ik zei, ik kan niet werken met thema.
Nee.
Ze zei, weet je wat, doe wat je wil. maar blijft het woord samen in mijn hoofd. Dus het is automatisch in elke gedicht schrijven van die 5 over samen zijn. En ze zei, je gaat schrijven met moed. Ik dacht, wauw, ik ken die persoon heel lang. Prachtig. Dus moed wordt ze ook in mijn hoofd met het woord samen, met 5 gedichten. Dus dat voor mij meer psychologisch, het woord samen. Ja. Er is een andere dichter, gaat het lezen wat ik ga doen. Normaal gesproken, of gooi ik het gedicht in een Facebook of wacht ik tot het gepubliceerd wordt in een bundel. Ja. Maar ik ben niet zo enthousiast over bundel publiceren. Maar dit keer dacht ik, Moed gaat het lezen en misschien reageren op of niet. Dus het was, ik was niet alleen met mijn geheugen om gedichten te schrijven.
Nee.
Dus een nieuwe ervaring was voor mij.
Maar gold voor jou dezelfde aanpak, Moed, dat jij gebeld werd en gezegd, zou jij aan het poëziegeschenk willen deelnemen of meewerken? En pas op, Rodaan zal degene zijn die ook met jou moet gaan samenwerken.
Ja, ik kreeg, zonder die pas op dan, maar ik kreeg inderdaad de vraag of ik rond dat thema wilde werken samen met Rodaan. En ik vind het sowieso een heel prangend thema, de dag van vandaag. Hè. Samen, waarin we net uit een jaar gerold worden, waarin het zo moeilijk was om samen te komen en we op allerlei krampachtige manieren proberen om toch samen te blijven. Dus het was een thema waar ik meteen wel iets mee had. Ik was wel nieuwsgierig naar hoe je dan effectief ook met twee samen een bundel kunt schrijven. En ik had daar ook wel een aantal ideetjes over. Maar ik begreep van Rodin dat het niet zijn manier van werken is om dan met zijn twee echt samen iets te maken. En ja, hij voorstelde om eigenlijk allebei 5 gedichten te maken en dan er ook ergens wel op te vertrouwen dat die samenhang ontstaat tussen de regels. En ik heb dan denk ik wel geprobeerd in wat ik gemaakt heb, maar daar zullen we het dan wellicht zo meteen over hebben, om wel te refereren aan het werk van Rodin en om door middel van een soort tegenkleur toch samen eigenlijk die bundel te maken. We hebben elkaar niet gezien, hè, niet in het echt. We hebben zelfs ook niet gezoomd samen. De ontmoeting gebeurt dus echt in de bundel zelf. En dat vind ik op zich wel een ja, interessante aanpak. Ik heb een aantal gedichten afgewacht, omdat ik het wel interessant vond om te kijken hoe ik daar dus op kon reageren. En ik had eigenlijk eerst ook een aantal afzonderlijke gedichten die in aanbouw waren. Maar dan op dat moment kwam ik op het idee om eigenlijk een iets meer experimentele tour op te gaan. En daar ben ik uiteindelijk dan ten volle voor gegaan. Ik heb het gevoel dat ik toch wel rigoureus een specifieke kaart heb getrokken. En in die zin vond ik dat wel spannend om dat dan te doen in een poëziegeschenk dat ook zo wijd verspreid wordt. Omdat het niet uitmondt in 5 toegankelijke gedichten, maar veeleer in een taalkundig experiment bijna.
Ja, ik heb de eerste 3 gestuurd naar haar. Daarna was ik niet tevreden over andere 3 of 4, waren herhaling voor die 3 of 2. En ik dacht, oh, ik moet een gedicht schrijven waar moeder het niet slecht vinden. Ze was voor mij alsof ze een redacteur, maar een hele harde uitgever. Dus ik dacht, gaat ze dit begrijpen? Dus ik was eigenlijk de hele tijd bezig met moed, meer dan met een A4'tje en met mijn vulpen.
Maar dacht je ook, ik moet echt iets anders doen? Of je voelde wel dat je moest je best doen.
En je hebt 5 big brothers watching you bij die 5 gedichten. Ja. Terwijl ik schrijf echt wekelijk of soms dagelijk gedichten voor mezelf.
Ja.
Is soort mijn, om mijn hoofd een beetje schoon te maken van het dagelijkse leven.
Ja.
En het was voor mij een hele bijzondere ervaring om te schrijven. En je weet dat iemand anders gaat erop reageren, misschien als het goed is.
Ja, had je zelfs de vrees dat Moot zou zeggen, ik vind dit helemaal niks goed aan?
Nee, ik heb haar ontmoet heel lang geleden bij Zouderzinnen. Ze presenteert dichters. Een enorm gevoel voor taal, een enorm heel zacht mens. Dus ik wist van toen dat ze enorm gevoel voor woorden heeft. Dus die beeld van haar was bij mij gebleven. Ja, en ik ben niet bezig met de literatuurwereld. Ik lees geen boeken. Bezig met gitaar leren en wandelen. Dus het was prettig voor mij om iemand te hebben dat ik hem lang ken.
Maar wel bezig met de maatschappij, want dat zie je duidelijk in jouw gedichten, altijd al, hè? Heel sterk. En ook natuurlijk in deze keuze die je hier hebt gekozen, de gedichten die je hebt gemaakt voor deze bundel. En zo'n gedicht als Samen met een psychopate, het gedicht waar de zin uitkomt die onder andere door Moot is gebruikt in haar deel van de bundel. Dat is best een heftige keuze.
Ja, dit is een van de soort gedichten die ik voor mezelf schrijf.
Ja.
En die heel erg, weet je, ben ik heel voorzichtig met die soort gedichten om te publiceren. Omdat ik ben zo vrij in dit gedicht om het precies te schrijven zoals ik wil.
Ja.
En wij weten niet wie is de psychopaat, de man of de vrouw.
Nee, dat blijft
niet. En het is zo gek, een beetje soort thriller-techniek-achtig. Dus ik was heel vrij met dit gedicht.
Ja. Maar wat ik wel in dit gedicht ook, maar in de andere van Samen en ook wel meer in jouw werk zie, is dat je heel vaak toch altijd wel bepaalde personen samenbrengt. Het gaat niet zelden over één of twee mensen die zich tot elkaar verhouden. En ook heel vaak blijken ze ook nog een beetje fictief te zijn. Dat heb je zelfs in deze bundel natuurlijk op meerdere plekken.
Ik ben echt een deel van de maatschappij. Ik werk in een soort schuur. Maar ik kan niet zonder mensen om me heen. Dus ik wandel met een hondje naar het park. En soms hoor ik in de fluister, iemand fluistert terwijl hij is wandelen. En dan, iemand zei, weer op mij getrapt. Oh, het is prachtig. Ja. Meteen wordt een zin in mijn gedicht. Het is de maatschappij is een deel van mijn poëzie, denk ik.
Ja, dat is de bron waaruit veel voortkomt van wat je schrijft.
Ja, als ik mijn gedichten lees, 20 jaar geleden of 15, weet ik het precies. Dit is in de tijd van de moord van Wim Fortuyn. Dit is in de tijd van de WK. Ja. Dit is toen, meteen zie je iets heel, heel klein, maar wijs naar het dagelijkse leven.
Ja.
Samen met een psychopate. Ze was de komkommer, hakt hem in moten met haar mes. Ze was de tomaat, snijdt die in vieren en de sla. Ze plukt de bladeren één voor één. Was ze aandachtig? En trek langzaam haar scherpe mes er doorheen. En toen ze de bleke paprika zorgzaam droogde, hoopte ik, die laat ze met rust. Die vrede vrouw, die haar slachtoffers eerst grondig wast, en soms ze droogt en daarna met haar mes bewerkt. Is zij dezelfde tedere geliefde die mijn hart deed overslaan? Hoe heb ik haar mes niet gezien? Wat moet ik nu? Ze heeft mijn ziel en mijn hoofd gewassen en mijn vouwelijkheid is het enige dat mij beschermt van mijn hart. Er zullen altijd onschuldige slachtoffers zijn voor onschuldige moordenaars.
Dat is bij jou toch ook een mot, dat het dagelijkse leven en zeker ook de dingen die je op straat tegenkomt, die je gewoon in het alledaagse buiten en binnen ervaart, dat die een belangrijke schakel zijn of zelfs een bron zijn voor of een startpunt voor een gedicht?
Ja, sowieso. Ik denk dan vaak aan Louis Paul Bon, denk ik, die zei dat hij zichzelf een seismograaf voelde die de trillingen van de stad opvangt. En ik denk zeker de voorbije jaren dat ik als stadsdichter in Antwerpen mocht werken, heb ik mij heel erg laten inspireren door de trillingen van de stad. En ook daarvoor eigenlijk al. Ik merk dat ik heel erg aangetrokken word door de dynamiek van grootsteden. Dus als ik eens een periode vrij heb, dan het liefste wat ik doe is dan alleen gaan ronddolen in een grootstad. Ik zou bijvoorbeeld niet zo snel in een klooster op een berg gaan zitten, wachtend op de goddelijke inspiratie, want ik vermoed dat die bij mij niet snel zou binnenkomen. Maar laat mij maar mij anoniem eigenlijk in een massa begeven. En om te zien wat daar dan allemaal gebeurt in kleinste hoekjes van een stad. Dat is hetgene wat mij wakker houdt.
En even naar de bundel zelf nog even gaand, hè, naar Samen. misschien even uit te leggen. Als het goed is, hè, op dit moment dat de mensen dit horen, dan hebben ze allemaal die bundel natuurlijk in handen. Die hebben ze inmiddels gekregen en die hebben ze gelezen. En daar zijn ze van ondersteboven geraakt, mag ik zo aannemen. Want waarom zou dat niet zo met poëzie hier toe doet?
Zo'n mooie gedichten toch?
Er zijn mooie gedichten zitten erin, precies. Je hebt ervoor gekozen, Moot, om eigenlijk een aantal zinnen te nemen. En die op allerlei manieren, zal ik maar zeggen, te permuteren. Om te draaien en te bewerken tot verschillende gedichten. En er zijn er ook verschillende van. Die komen ook uit, laten we zeggen, de ons omringende maatschappij. Dat is een zin van een gedicht van, of een uit de speech van Thunberg, een uitspraak van Donald Trump, van Fernando Pessoa een frase, een bijsluiter van de medicatie en ook een zin van Rodin. Die zinnen die kwamen voorbij. Heb je veel zinnen overwogen die je hebt verworpen? Of heb je...
Ja, ik heb het experiment een aantal keren opnieuw uitgevoerd. Hè? Want ik ben dus inderdaad vertrokken vanuit 7 citaten. En het leek mij mooi om een verzameling te hebben van slogans, uitspraken, verzen. In elk geval zinnen die op de een of andere manier aan mij zijn blijven haperen. Omdat ik ze mooi vind, omdat ik er opstandig van word, omdat ze gewoon op de een of andere manier zijn blijven hangen. En omdat ik ook aanneem dat voor ons allemaal geldt. Hè. Wij worden eigenlijk voortdurend om de oren geslagen met allerlei zinnen die vaak heel onsamenhangend zijn. En wij als individu, als mens, moeten daar dan maar mee doen. Hè. Wij moeten proberen om daar een soort consistentie in te krijgen en van daaruit ons leven op te bouwen. En dat is een beetje mijn insteek geweest. En dan heb ik geprobeerd om met die 7 zinnen elke keer opnieuw gedichten te maken. En in mijn eerste gedicht zijn de bijzinnen vrij, waardoor ik eigenlijk ben gaan spelen met die bijzinnen. En dan in het tweede gedicht zijn de woorden vrij. En heb ik een gedicht gemaakt met alle woorden. En ik ben er wel heel consequent in geweest, dat ik dan effectief ook alle woorden moest opgebruiken. En dan in het volgende gedicht ging ik spelen met de lettergrepen. Dat werd natuurlijk al wat moeilijker, hè, want dan moest ik allemaal nieuwe woorden gaan maken, bestaande uit de lettergrepen van die eerste 7 zinnen. En op het einde, in het laatste gedicht, ben ik dan gaan spelen met de letters. En dat was misschien wel nog de moeilijkste versie, omdat ik daar moest proberen om een consistent gedicht te maken, bestaande uit alleen maar de letters van die 7 oorspronkelijke zinnen. De 7 zinnen. Ik wil dat dit land vooruit gaat. Conno Rousseau, voorzitter van de Partij Vooruit en preformateur tijdens de Belgische regeringscrisis najaar 2020. U bent nooit te klein om een verschil te maken. Greta Thunberg uit haar speech Climate Justice Now, najaar 2018. Muren werken als ze goed zijn gebouwd. Donald Trump over de grens met Mexico, najaar 2019. Ze was de komkommer, hakt hem in moten met haar mes. Rodan Al-Ghalidi in zijn gedicht Samen met een psychopate, Confer pagina 3. Het is alleen mijn manier om alleen te zijn. Fernando Pessoa, de volledige quote: dichter zijn is niet echt mijn ambitie, het is alleen mijn manier om alleen te zijn. Uit De Hoeder van Kudde, de Arbeiderspers, 2003. Heeft u een dosis gemist, neem die dan alsnog in. Bijsluiter van Desorel 20, medicatie die ik moet nemen tijdens een IVF-traject. Het is maar te hopen dat we lang topen blijven. Mijn oma zaliger, topen is een West-Vlaams synoniem voor tezamen. Eigenlijk is de titel Samen al topen. Dus dat is eigenlijk de volle titel, waarbij je eigenlijk met 2 synoniemen zit. Hè? Want altopen betekent ook gewoon samen. En altopen is een gewestelijke variant, is eigenlijk de West-Vlaamse uitdrukking voor samen. Niet dat ik per se iets gewestelijks daarin wilde krijgen, maar ik vind het zo mooi staan ook, omdat hoop ook erin zit vervat. Hè? Ook al komt het niet van die hoop, maar gaat het gewoon over op een hoopje altopen.
Oh, ja.
En op die manier hebben we toch de verwijzing naar de opdracht die we gekregen hebben samen. Maar wordt het dan verlengd met die altopen.
En dit kwam spontaan tot je, om het zo op deze manier aan te gaan pakken. Je dacht, ik ga werken met een aantal bestaande zinnen en daar ga ik een serie gedichten van maken.
Het kwam eigenlijk voort van het idee, wat betekent samen hè, en het belang van samenhang. En het is iets waar ik al een tijdje over nadacht, van hoe kan je als eenvoudig individu omgaan met die veelheid van informatie en goede raadgevingen, maar tegelijkertijd ook commerciële slogans. Hoe moet je als individu daar consistentie in vinden? En op de een of andere manier vind ik poëzie een heel mooi medium om daar op zoek naar te gaan. Poëzie als een manier om die tegenstrijdigheden, om beelden die allerlei kanten op slingeren, om die toch samen te brengen. In de huls van dat ene gedicht. Dat is voor mij ook de kracht van poëzie. In een gedicht dan wordt vaak het roer bij elke versregel opnieuw omgegooid. Tal van omwegen die in één gedicht zitten, maar die wel worden samengehouden door dat gedicht. Daar zit voor mij ergens wel de kracht in van poëzie. En zeker de dag van vandaag wordt poëzie daardoor ook wel relevant. En in die zin was het dus een beetje mijn antwoord op de vraag wat kan poëzie betekenen in onze zoektocht naar samenhang.
Ja. Jij noemt zelf, hè, op de achterkant van de bundel staat ook poëtisering als antoniem voor polarisering, als een soort tegenwicht tegen die polarisering die ook inderdaad door al te stellige beweringen vaak nog wordt aangescherpt. Is poëzie dan eigenlijk ook een medium wat juist weggaat van de stelligheid?
Ja, of in elk geval die stelligheden probeert om te buigen, waardoor ze misschien toch wel weer in elkaar kunnen haken. Want het is heel gemakkelijk de dag van vandaag om je rug te keren. Hè? Iets, bijvoorbeeld een uitspraak te horen van Trump en meteen te zeggen, ah, wat een onnozelaar, ik draai mijn rug toe en voilà, ik leg dat naast mij neer. En dat kan je doen met eigenlijk heel veel. Hè? Als je door social media scrolt, het staat vol van negatieve uitingen. Maar ik denk dat het ergens de zoektocht is om al die uitspraken, al die zinnen waarmee we geconfronteerd worden, om daar toch op de een of andere manier onze eigen samenhang in te vinden. En in die zin schuilt er in poëzie altijd een heel naïef verlangen. Hè? Want het is vaak bijna onmogelijk. En ik denk dat dat ook blijkt uit die vier gedichten die ik dan presenteer. Zeker die eerste gedichten, die wringen aan alle kanten. Dat zijn geen mooie gedichten. Hè? Dat zijn geen ontroerende gedichten die je op een affiche in je slaapkamer wilt hangen of op een kussensloop wilt printen. Dat zijn gewoon heel constructies die aan alle kanten wringen en schorten. Maar ik denk dat net die zoektocht van de dichter om daar toch in te blijven doorgaan, op zoek naar die schoonheid, dat daar ergens ook de ontroering in zit. En ik hoop dat het mij gelukt is om dan in het laatste gedicht, waar ik dan met de letters kon spelen, daar dan toch een wat je kan noemen mooi gedicht heb kunnen maken. Maar in die zin moet je dus die reeks wel echt samen zien en kan je het niet beschouwen als afzonderlijke gedichten, maar is het één weg, één worstelende weg die ik heb afgelegd.
Vierde verwoede poging tot coalitievorming, waarin de letters vrij zijn. Het is kauwen op beelden die elkaar nooit raakten, om bellen te blazen waarin het leven trilt. De nachthemel zoemt meerstemmig mantras. Ontmantel mij, spiegelhuisje, omhels de muze, kniehoge wittige hoefjes die niemand verstond. Amai, kijk, wat elkaar nooit vond, gonst humt samen in een zwijgende mond.
Wat ik mooi vind ook aan deze bundel is dat En misschien is dat ook het spannende van jullie beide werk. Nu het ook bij elkaar is geplaatst in deze constructie, in deze vorm. Dat je automatisch gaat kijken van waar heeft het met elkaar te maken? Waar draagt het eigenlijk eenzelfde soort gedachte uit? Of eenzelfde soort gevoel uit? En dat is er duidelijk in terug te lezen.
Is voor mij ook... Ik heb het ook nog niet begrepen en nog steeds begrijp ik het niet. Dat je samen kan zijn met iemand onder de douche of op vakantie of in een bus of in een trein, begrijp ik het. Maar samen zijn met iemand om te dichten of iets te maken, dat begrijp ik niet. Omdat soms lig je met iemand in bed, maar die persoon gaat naar zijn slaap en je gaat naar je eigen slaap. En voor mij poëzie net als dat seconde tussen wakker worden als lichaam en dan niemand. De poëzie voor mij is dat seconde. Ik schrijf proza, ik ben een dictator met de proza, maar poëzie schrijft mij. Ik begrijp niet wat gebeurde mij om poëzie te schrijven. En daarom dacht ik, misschien ze bedoelen met samen met iemand schrijven, dat je hebt die persoon in jouw hoofd. En dan ga je gedichten schrijven.
Is dat ook voor jou zo geweest?
Ja, zo is het.
En ook het werk van Moto, had je dat een beetje bij de hand? Of had je toevallig een bundel van Moto waarbij je af en toe kon kijken van, als ik nu schrijf wat ik nu schrijf en ik probeer... in de geest van Mo te kijken door haar bundel op te slaan?
Nee, juist, ik was voorzichtig om dat te doen. Ja. Ik moet vrij van haar en ze moeten vrij van mij. En wij moeten samen zijn in één boek. En dat de mensen zien dat die twee mensen zijn vrij van elkaar, maar samen zijn in één boek. Ik dacht, dit is zo'n mooie boodschap.
Geldt dat voor jou ook zo, Moot?
Een van die zeven citaten die ik heb gebruikt is een vers van Fernando Pessoa. Die zegt, dichter zijn is niet echt mijn ambitie. Het is alleen mijn manier om alleen te zijn. En ik vond het mooi om die regel ook mee te nemen. Hè? Dat poëzie eigenlijk je manier is om alleen te zijn. En het is eigenlijk alleen in die alleenigheid, deels gecultiveerde eenzaamheid, dat, denk ik, poëzie tot stand kan komen. En de ontmoeting, die zit hem dan, denk ik, veel eer in de witruimte. En dan heb ik het zowel over de ontmoeting tussen de schrijver en de lezer, maar ook in dit geval tussen de schrijvers onderling. Dus ik denk dat er heel veel kleine lijntjes, boogjes te trekken zijn tussen de poëzie van Rodin en die van mij. En ik vond het wel leuk om met een kwinkslag ook effectief een van zijn regels te gebruiken. Maar los van die ene regel denk ik dat er daaronder nog wel raakvlakken zijn. Maar hopelijk worden die zichtbaar in het hoofd van de lezer. Hè? Want daar komt dan toch de verantwoordelijkheid van de lezer bij kijken.
Ja. Het is ook de taal, hè, van jullie beide werk in deze bundel ook, waarin de dingen samen moeten komen. Hè? Als je zegt ook dat het, refererend aan het citaat van Pessoa, wat het alleen zijn eigenlijk min of meer benadrukt, dat samen zijn, dat komt uiteindelijk in de taal tot stand. En dat zie je dan ook hier in.
Ik had ook, toen ik hoorde dat, samen met een andere dichter, het was voor mij ook een kans om in de mooiste gedichten in mijn leven weer opnieuw te lezen met die twee dichters die samen geweest. Dante Alighieri en Virgilio.
Oh ja.
Die zijn naar de hel gegaan samen. Hoe mooi de hel, omdat die twee dichters waren samen. En dan die zachte vuur, ook prachtig. Maar toen die dichter moeten ze uit elkaar. Paradiso was heel saai. Niet zoals de hel.
De hel is het mooiste deel.
Ja,
van
waarom?
Van...
Je ziet dat misschien volgend jaar twee dichters moeten ze naar Afghanistan gaan of naar Irak. Dan maken ze een heel mooi gedicht. Dit gedicht heb ik geschreven voor de kinderen in Nederland. kinderen in Nederland zijn goede lezers voor poëzie. En ik heb het geschreven in een soort sprookjeachtig. Voor Sam van 8, die woont achter de schuur waarin ik werk en die alleen bestaat in dit gedicht. Ik weet het, lieve Sam, als jouw oma, je moeder, het mooiste meisje uit de klas en je iPhone X vallen in een zee vol hongerige haaien en jij in een boot met goede wifi-verbinding kan slechts één van hun redden. Dan pluk je niet je iPhone X uit de golven, maar je oma van wie je die telefoon kreeg en die je voor je 9e verjaardag een iPhone 11 heeft beloofd. Dat is niet erg, Sam. Ik zou ook je oma redden. Wijsheid die met de jaren komt, is wezenlijker dan een hapje voor de haaien van appel. Sam, hoor je mij? Roept je moeder. Enkel als zij in een appje stuurt, hoor je haar. Stel dat Trump ons in berichten stuurt. Dear Sam en Rodan, Amerika is net de greatest geworden. Zal jij denken dat jouw Trump beter is dan de mijne, omdat ik in Huawei Ascent P2 heb? Jouw oma is gestorven en jij huilt. Tussen jou en de iPhone 11 liggen nu geen 4 weken, maar de eeuwigheid. Als je na de begrafenis ontdekt dat ze al een iPhone 11 Pro voor je had gekocht, lach je, doe je de simkaart erin en gooi je de iPhone X onder je bed. Dat is niet erg, Sam. Ook ik groeide vele jaren onder het bed in simkaarten van spijt en verveling. Het ergste is dat ook ik niet besta, behalve in dit gedicht, en slechts als het gelezen wordt. Moed, wat vind je eigenlijk van die gedicht van Sam? Ik dacht, je zou het heel slecht vinden.
Nee, ik vond dat eigenlijk, dat is eigenlijk het gedicht dat mij meest heeft geraakt.
Oh.
Ik vond dat een heel ontroerend gedicht.
Hmm.
Dat greep mij gewoon meteen en heel erg.
Een vrouw zei tegen mij, ik roep mijn kind, hij hoort mij niet. Ik moet een appje naar hem sturen. Dat was de sleutel voor het gedicht. Ja.
Trouwens, over nog die ene regel van Rodin, die heeft mij wel flink wat parten gespeeld, hè, want daar staat dan het woord komkommer in.
Ja.
En in mijn eerste 2 gedichten moest ik dus ook het woord komkommer daarin verwerken. Hè, want in de eerste versie waren de bijzinnen vrij en in de tweede versie de woorden. En het is pas in de derde versie dat ik komkommer dan kon gaan opbreken in de lettergrepen kom en kommer. Dat voelde dan echt wel als een soort cadeautje aan. Van, dat zijn eigenlijk wel, dat zijn dan 2 handige woorden, hè, om in een gedicht te verwerken. Kom en een beetje kommer en kwel erbij en hup.
Als ik in Antwerpen ben, kom ik met die 3 kilo komkommers naar jou toe.
Ja, voilà. Ja.
Als jij dan zorgt dat je je mes klaar hebt om het in moten te hakken,
ik voel mij ook aangesproken door moten natuurlijk.
is het experiment voor herhaling vatbaar? Zouden jullie vaker denken, het is misschien wel goed om dat er wat vaker dichters gaan samenwerken, in welke vorm dan ook, dat je juist buiten de grens van je eigen schrijven treedt, omdat je nou eenmaal met iemand anders vorm van schrijven, tot een geheel moet zien te komen? Zou jij, Rodaan, nog vaker met iemand willen samenwerken?
Ik zou het ook samen, omdat iemand ziet echt in jouw gedachten. Net als Virgilio in de gedachten van Dante Alighieri. En het is echt in een hele andere manier van dichten. Dan krijg jij een soort invloed van iemand die niet bestaat eigenlijk in jouw leven. Maar wij in het dagelijkse leven, altijd hebben wij iemand in onze gedachten. En hij bepaalt wie zijn wij. En dat is een heel symbolisch, heel mooi eigenlijk. Het klopt ook psychologisch. Ja. En misschien ook kan ook verbinden worden tussen een dichter die nog leeft met een andere dichter die al eeuwenlang is dood. Dan hij wordt gebracht naar leven door iemand anders, bijvoorbeeld. Dat is ook mooi, hoor. Ik zou het doen.
Ik wou ook graag nog iets aanvullen, want daar hebben we het nu even niet over gehad. We hebben het nu eigenlijk over de bundel gehad. En dat was wel echt wonderlijk, want Rodin heeft dus een gedicht in deze bundel, hè, waarin het leven en de dood elkaar ontmoeten. En toevallig had ik dus ook een gedicht liggen vanuit dezelfde insteek. Dus ook een ontmoeting tussen leven en dood.
Ik ben hem, zei het leven. En ze rende achter hem aan. Mij kun je nooit pakken, hijgde de dood. Die rende alsof zijn leven ervan afhing. Al snel was de dood buiten adem, haalde zij hem huppelend in, tikte, maar nog voor zij kon wegrennen, raakte hij haar weer aan. De dood tikte, het leven tikte, en zo bleven ze ter plaatse, tikten de tijd weg. En toen de avond viel, waren ze moe van het spelen, gingen bang van het donker, hand in hand. Weer naar huis.
En nu dit gedicht. Ik heb mijn broer en mijn zus verloren in Irak afgelopen jaren. Ja. En mijn broer is verbrand. Allemaal verbrand. En is dood in een ziekenhuis. En mijn zus heeft het gezien. Zei, ik wil niet meer leven. Zo, al die terreur van Irak. Mijn zus zei, ik wil niet meer leven. En ze is overleden door een hartaanval. En het was zo raar. Ik word wakker en dit gedicht was echt geboren. En ik ga het voorlezen. Voor eeuwig verbonden. De dood en het leven gaan naar dezelfde school, zitten bij elkaar in de klas, luisteren naar dezelfde meester. Bij een vraag steken ze beiden hun vinger op en geven samen hetzelfde antwoord. In de pauze spelen ze op hetzelfde plein, vallen uit dezelfde tak, kloppen hetzelfde zand uit hun schoenen. En na de laatste les gaat het leven naar de dood en de dood naar het leven.
Tot zover Maud en Rodin en de gedichten die samen Althopen op een hoopje kwamen. Deze podcastaflevering werd gemaakt door Jan-Willem van Hemert, Jan Baken en Nienke van Wijk. De muziek in deze podcast is van Pierre Bastien.
U luisterde naar What You Will Hear Is True, een podcast van Poetry International over poëzie. Poëzie uit Nederland en de rest van de wereld.